Broeders en zusters, van harte welkom in deze samenkomst, waarin we samen verbonden zijn door die ene naam ons gegeven onder de hemel, waardoor wij behouden moeten worden. We mogen uitzien naar een gezegende dienst, wetende dat de Heer Jezus naar zijn belofte en woord in ons midden is. We heten ook van harte welkom de luisteraars van de Stilok, die via de techniek ook met ons zijn verbonden. De diensten van Maranatha Veenendaal worden elke zondagavond om 6 uur gehouden in gebouw Het Trefpunt, Dennelaan 5A in Veenendaal. Het woord zal vanavond gebracht worden door dominee Niemeyer uit Losser. Van harte welkom. De zangbegeleiding zal verzorgd worden door Louis Breunissen. Ook dank dat je ons weer wilt begeleiden. Het openingslied voor deze samenkomst is Johannes de Heer 769, vers 1 en 2, en na de begroeting vers 3, welke wij staande zullen zingen. En tijdens het zingen van het tweede lied geef ik de dienst over aan dominee Niemeyer.
Laten we aan het begin van deze dienst een moment stil worden voor Gods aangezicht en in persoonlijk gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. We gaan ook het derde couplet, zoals aangekondigd is, met elkaar staande zingen. Fijn dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn in dit prachtige gebouw. We zitten droog en het is warm hier en we hebben het goed met elkaar hier. Omdat we ook mogen weten dat naar zijn belofte de Heer Jezus in ons midden wil zijn. Hij wil tot ons spreken en als we ons hart voor hem openstellen, dan zal ook ons hart door hem aangeraakt worden en ook veranderd worden. We gaan met elkaar een zegen vragen voor dit samen zijn en ik ga u graag voor in gebed. Liefdevolle Vader in de hemel, wat is het geweldig dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn. Heer, dank u wel dat u ons gespaard, bewaard hebt en dat we hier in alle vrijheid uw woord mogen lezen en mogen overdenken, liederen tot eer van uw naam mogen zingen. Heer, dank u wel voor het land waar we in leven, dat we dat nog in vrijheid mogen en kunnen doen. We weten dat er heel veel verandert in de maatschappij om ons heen. Daar hebben we in het ontmoetingshuis al 3 woensdagavonden over na mogen denken. Maar we danken u, Heer, dat u altijd dezelfde blijft. Dat bij u geen zweem van ommekeer of verandering is. Dat uw woord ook altijd hetzelfde blijft. Dat uw woord geen verandering behoeft. Heer, we hoeven uw woord niet aan te passen aan ons leven, maar wij moeten ons aanpassen aan uw woord. Uw woord hoeft niet te buigen onder de wetenschap, maar de wetenschap zal moeten buigen onder uw woord. Heer, dank u wel dat uw woord waarachtig is en stand houdt tot in eeuwigheid. En zo willen we ook danken, Heer, voor het profetisch woord, dat uw woord ook over de dingen gaat die staan te gebeuren. En daar willen we ook vanavond op een bijzondere manier over nadenken. En we danken u, Heer, dat u vanavond tot ons wilt spreken. Ook tot hen die thuis deze dienst beluisteren, dank u wel dat dat ook mogelijk is, dat zij deze dienst met ons mee mogen maken. En we willen u bidden, Heer, wilt u hen ook bijzonder zegenen samen met ons hier in het Trefpunt. Heer, en dan willen we ook in het bijzonder bidden voor broeders en zusters die graag bij ons hadden willen zijn, maar niet konden komen. En we denken nu vanavond in het bijzonder aan broeder Dane, die zoveel last heeft, Heer, van het uit balans zijn van zijn suikerspiegel. Heer, we willen u vragen, wilt u hem tegemoet komen? Wilt u hem aanraken? En we weten, Heer, we zingen wel eens een lied, en wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Heer, maar u raakt ook ons aan. En we danken u, Heer, dat we hem, onze broeder, op een bijzondere manier aan u mogen toevertrouwen. En we willen u bidden, Heer, wilt u hem aanraken en wilt u hem zegenen en schenk hem verlichting van pijn en van duizeligheid. Heer, wees hem heel dicht nabij. En we danken u, Heer, dat we hem aan uw genade mogen opdragen. En met hem alle broeders en zussen die graag hier hadden willen zijn, maar niet konden komen. Wil u bidden, Heer, voor onze broers en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Wees hen ook nabij en geef hen kracht om vol te houden. We bidden u ook voor uw volk Israël dat van alle kanten zo in het nauw gedreven wordt. Heer, als we kijken naar de situatie rondom Iran en in Iran, dan weten we, Heer, dat de spanning toeneemt met de dag en dat uw volk daardoor onder vuur komt te liggen. Maar we willen u bidden, Heer, wilt u een schild rondom uw volk zijn? En we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dank u wel, Heer Jezus, dat u in al uw liefde naar ons toegekomen bent en de wil van God volbracht hebt aan het kruis op Golgotha. Dat toen u stierf, Heer Jezus, aan het kruis op Golgotha, dat u al mijn zonden in uw lichaam aan het hout gebracht hebt. En dat u over mijn zonden het oordeel gedragen hebt. En dat ik door het geloof in de Jezus nu op dit moment mag weten gerechtvaardigd te zijn. Dat al mijn zonden weggenomen zijn en dat ik daardoor een kind van God mag zijn. Heer, wat een prachtig evangelie. En wat een geweldig uitzicht, Heer Jezus. Dat we uit mogen kijken naar uw komst. Heer, wilt u ons zo vanavond een hele fijne en een gezegende avond geven. We vragen dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Goed, we gaan met elkaar nog een lied zingen. En dat is lied 784. En tijdens het voorspel van het lied zal er gecollecteerd worden. Ik weet niet of er nog een ander lied gespeeld wordt, maar in ieder geval voordat we dit lied gaan zingen. 784, de Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. We zingen daarvan het eerste, het derde en het vijfde couplet. Drie coupletten, 1, 3 en 5 van 784. hebben toch wel een hele wonderlijke week achter de rug, hè? Een week waarin duidelijk gemaakt werd dat iemand die niet meer kan denken doodgemaakt mag worden. En de winkels verplicht worden bijna om rolbepalend speelgoed te verwijderen. Het moet neutraal, genderneutraal speelgoed zijn. Geen poppen meer voor de meisjes, geen autootjes meer voor de jongens. En dat allemaal in een hele korte tijd, hè? Het gebeurt allemaal achter elkaar. En als we niet meelopen, dan horen we er niet meer bij. En u kent allemaal wel die hele bekende uitspraak. Ik denk, dus ik ben. Kent u wel misschien, hè? Ik denk, dus ik ben. Zijn dat voor als je niet meer kan denken? Dan ben je er ook niet meer, hè? En dan, dan mag ook het einde gemaakt worden aan je leven. Heel selectief en ook afgelopen week, kinderen mogen ook geëuthaniseerd worden. Hè? Je schrikt er eigenlijk van, hè? Dat allemaal mogelijk is in Nederland. Natuurlijk gebruiken ze dan een heel schrijnend voorbeeld, maar het moet wel de doorbraak geven dat ook kinderen ook geëuthaniseerd mogen worden. In wat voor wereld leven we? Welke tijd leven we? En ik denk dat dit de tijd is waarover de Bijbel ook spreekt. De Bijbel is niet een ouderwets boek, hoor. Nee, de Bijbel is heel actueel. De Bijbel gaat niet alleen over vroeger, niet alleen over vandaag, maar ook over de dingen die gaan gebeuren. Vandaar, we zijn ontzettend blij dat er in Veenendaal een Maranatha-beweging is. Maranatha-beweging, we hebben afgelopen weekend daar met elkaar over na mogen denken in Apeldoorn. Die 100 jaar geleden hier in Nederland begon met Johannes de Heer. Daarvoor was de Maranatha-beweging er ook al lang. De vergadering van gelovigen die hield in 1832 als samenkomst over het herstel van Israël. Dus wat dat betreft is het niet nieuw. Maar het is geweldig dat broeder Johannes de Heer 100 jaar geleden begon met het zoeklicht. En het zoeklicht is nog steeds profetisch. En we zijn heel blij dat we dit jaar dat jubileum mogen vieren. En ik ben ook heel blij dat ik vanavond met u na mag denken over dat wat er gaat gebeuren. En een van de belangrijkste stukjes van de eindtijd van de Maranatha-boodschap. En heel veel mensen die zeggen tegen mij heel vaak van zeg het me nog een keer, leg het me nog een keertje uit, want ik ben het weer vergeten. Daarom wil ik met u vanavond stilstaan bij de kern van de Maranatha-boodschap. En dat is de opname van de gemeente. Wat zegt de Bijbel erover? Waar kunnen we dat lezen? Want ook afgelopen zaterdag en vrijdag heeft u daar heel weinig over gehoord als u was in Apeldoorn. En heel veel mensen weten er ook heel weinig van. En daarom is het heel goed. Dus ik zeg, spits uw oren. En luister het nog een keer na. We gaan vanavond met elkaar nadenken over die opname van de gemeente. En weet u, voordat we dat met elkaar gaan doornemen, wil ik u wel vertellen, de Maranatha-beweging, het uitkijken naar de toekomst, weet je, dat was er ook al in het Oude Testament. Weet je, voordat we met elkaar die twee stukjes gaan lezen, wil ik met u eerst nadenken over die drie Oud-testamentische mannen die uitkeken naar de toekomst. En de eerste man was Noach. Ja, laten we het even lezen in Hebreeën 11 vers 7. Hebreeën 11 vers 7. En dan kun je zien dat het hele leven van Noach stond in het teken van de toekomst. In het teken van de dingen die gingen gebeuren. In Hebreeën hoofdstuk 11 vers 7, daar staat, Hebreeën 11 vers 7, door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets wat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. Nou, hier hebben we de eerste Maranatha-man. Noach, die had naar het woord van God geluisterd. God sprak tot hem over iets wat er nog niet was. Over iets wat nog moest komen. Nou, daar hebben wij het vanavond ook over. God heeft gesproken in de Bijbel over iets wat nog moet komen. Vandaag kijken we daar naar uit. Het werd nog niet gezien, staat er. Maar hij geloofde God op zijn woord. Hoe vaak wordt er niet gezegd, zei iemand tegen mij, vandaag in de dag, vroeger was ik heel vaak bezig om mijn geloof te verdedigen tegenover niet-christenen. En wilde ik hen laten zien dat de Bijbel waar is. Maar het lijkt er wel op dat we vandaag de dag steeds meer ons geloof moeten verdedigen tegenover christenen. Omdat christenen soms zo ver afgedwaald zijn van de autoriteit van het woord van God. Nou, God heeft gesproken tot Noach over iets wat nog niet gezien werd, maar wat wel zou komen, over de toekomst. Hij heeft gezegd, er komt een moment dat deze aarde veroordeeld zal worden. En dan vind ik het zo mooi wat de reactie van Noach was. Noach geloofde God op zijn woord. Hij ging er absoluut niet aan twijfelen, ook al was het nog niet zichtbaar. Ook al had het waarschijnlijk nog nooit geregend in die tijd. Er was er helemaal geen water in de buurt. Hij geloofde God op zijn woord. En het tweede, hij ging aan het werk. Heel veel wordt gezegd dat die Maranaten christenen, zijn christenen die gaan met hun handen over elkaar zitten, op hun krukken zitten wachten. Komt u al, Heer Jezus? Nou, dat is wachten. Dat is wachten op Jezus, dat is passief. Maar wij wachten niet op Jezus, wij verwachten Jezus. En dat is een actieve houding. Handen uit de mouwen. En Noach die was bezig om eerbiedig een ark voor zijn huisgezin klaar te maken. Dat werd zijn hele levenswerk. Dus het feit dat Noach uitkeek naar iets wat nog niet gezien was, maar waar God wel over gesproken had, zette Noach aan het werk. En ik hoop niet dat u een Maranatha christen bent met de armen over elkaar. U kent wel de bekende uitspraak. Als u nou eens zeker wist, dat Jezus morgen om 6:00 s'avonds zou komen. De komende dag er voor u uitzien? Als je dat nou zeker wist, zou u dan anders gaan leven? Als het nou echt een zeker feit was, dat Jezus morgen 30 september om 6:00 s'avonds zal komen. Hoe zou uw dag dan zijn? Ik denk dat je dan nog eens een keertje uit de kast zou halen wat erin zat. Om nog eens een keer naar je kinderen te gaan. Morgen, na morgen is het te laat. Om nog een keer je kleinkinderen aan te spreken. Om nog een keer bij jezelf te raden te gaan. Is het wel goed tussen God en mij? Als je een levende verwachting hebt, dan kom je tot actie. Dan kun je niet passief blijven zitten. En dat zie je ook heel vaak in grote opwekkingsbewegingen waar mensen zo actief voor de Heer waren, dat werd gecombineerd met een verwachting, een levensverwachting van de Heer Jezus. Nou, dat was Noach. Dat is de eerste. Noach was een man die uitkeek naar de toekomst. Een tweede voorbeeld uit de Bijbel is Abraham. Abraham, die ook een Maranatha-man was. Kijkt u maar in Hebreeën 11, vers 8 tot en met 10. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in geloofsgehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde. met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Waarom deed hij dat? En dan komt vers 10. Want hij verwachtte. Hij verwachtte de stad met de fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester was. Abraham, waar haal je dat vandaan? Abraham verwachtte. Hij keek uit. Weet je naar welk moment? In welk gedeelte van de Bijbel wordt er gesproken over de stad met de fundamenten die uit de hemel neer zal dalen? Abraham vanuit Genesis verwachtte de stad waar Openbaring 21 over gaat. En u zingt dat lied wel eens, hè? Lichtstad met uw palen poorten. Hè? En dan staat er, als die stad naar beneden komt, dan zien we ook de 12 fundamenten. En op die 12 fundamenten staan de 12 namen van de apostelen des Lams. De basis, het fundament van de gemeente. De apostelen hebben het fundament gelegd, staat in de Efezebrief. Waarvan? Van de gemeente. Maar wie is het fundament? Jezus. Jezus zelf. De stad met de fundamenten. U zegt misschien, ja, maar wat moet ik me daarvan voorstellen? In Openbaring 21, dan zegt de Heer tegen Johannes, Johannes, ik zal je tonen de bruid van het Lam. Nou, dan verwachten we toch dat daar een soort bruid met een bruidssluier, een bruidsjapon naar beneden komt. De bruid van het Lam, een beeld van de gemeente. Niks daarvan. Wat zien we naar beneden komen? Een stad. Ja, maar u zou me toch de bruid laten... Ja, de bruid is de stad. Want zegt Paulus niet in de Efezebrief dat wij als kinderen van God gebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest? Wij zijn Gods stad, Gods plaats, Gods tempel, waar hij in woont. En met elkaar vormen we die prachtige grote stad gefundeerd op dat fundament wat de apostelen gelegd hebben. En nou is het toch wel heel wonderlijk dat Abraham over al die jaren heen uitkeek naar dat moment. Dat is een ware nata-christen, hè? Ja. Waarom kon hij dat? Nou, er staat iets heel wonderlijks in de Bijbel. Op een gegeven moment zegt hier Jezus in Johannes 8 tegen de schriftgeleerden: Abraham heeft zich erop verheugd om mijn dag te zien. Dat zegt hij in Johannes 8 vers 56. Abraham heeft zich erop verheugd om mijn dag te zien. En hij heeft die gezien. Nou, zeggen die fariseers, je bent nog niet eens 50. En zegt u dan dat u, heeft Abraham u dan gezien? Dat kan toch niet? Is toch onmogelijk? En dan zegt de Heer Jezus, ja maar, toen Abraham er was, was ik er al lang. U moet niet denken dat de Heer Jezus pas met zijn leven begon in Bethlehem. Is dat pas het begin van de Zoon van God? Nee. De Zoon van God is de eeuwige Zoon van God. Zonder begin en zonder einde. En vanuit die eeuwigheid is de Zoon van God naar ons toegekomen. Eeuwigheid, weet je, dat kunnen wij niet bevatten. Eeuwigheid is zonder tijd. U weet hoe snel het licht gaat? Het licht gaat 327.000 kilometer per seconde. Dat is snel, hè? Heino Valken, die zei in het Radboud Universiteit in Nijmegen, dan moet je je dit voorstellen, dat je in een atletiekbaan loopt, Je loopt een rondje. Nou, ik denk dat jij best wel hard kan lopen, meneer Tommy Hilfiger. En dan ga je een rondje hard lopen, hè? Kan je dat? Ja, hè? Zo zie je er wel naar uit. Je zus zit naast je. Ja? Oké, jij loopt er ook achteraan. Eens kijken wie het snelste kan. Goed, je gaat een rondje lopen. En je gaat nog een rondje lopen. En je gaat zo hard dat je jezelf op de rug weer ziet. Zou dat kunnen? Nee, hè? Jij niet, hè? Weet je, het hardlopen, de ene record naar het andere record wordt verbroken. Wanneer houdt dat nou op? Dan ga je zo hard dat je jezelf op de rug weer terug ziet. Dat is nou sneller dan het licht. En dan ga je voor je de tijd uit. En dat is het eeuwige dat God allang weet hoe de dag van morgen voor u zal zijn. Kunt u het begrijpen? Ik niet. Kunt u het geloven? Ik wel. Want dat is God. Dat is de majesteit van God. En wat lezen we nou? Dat de Heer Jezus zegt, eer Abraham was ik er al. Abraham heeft mijn dag gezien. En misschien is dat wel op dat moment geweest in... Ja, er zijn twee dingen geweest in Genesis 15. Toen God tegen Abraham zei, Abraham kom eens naar buiten. En kijk eens omhoog. Kijk eens naar die sterren. Zo zal jouw nageslacht zijn. Maar weet je, daar staat ook, God kwam tot Adam in een gezicht. Abraham. Abraham heeft daar iets gezien waar de Bijbel niet over spreekt. Galaten 3 vers 16 zegt, en God beloofde Abraham niet een heel nageslacht, een heleboel, maar in het enkelvoud, jouw nageslacht. En dat nageslacht is Christus. Hij heeft Christus gezien. En wat staat eronder? En God rekende dat hem toe tot gerechtigheid. Ook Abraham werd gerechtvaardigd door het zien op Jezus. En hij werd gerechtvaardigd. Maar Abraham zag nog veel meer. Hij zag de dag van Christus. Hij zag de dag van zijn heerlijkheid. De dag dat Christus verheerlijkt, zoals 2 Thessalonicenzen 1 zegt. Dan zal Christus in zijn gemeente verheerlijkt worden en op aarde komen. En met verbazing aanschouwd worden. Dat is die stad. Met de fundamenten. En daar keek Abraham naar uit. En wat was de reactie van Abraham? De reactie van Noach was handen uit de mouw en aan het werk. Ja? De reactie van Abraham was, weet je, we gaan niet in huizen wonen, zoals Lot deed. Maar we blijven maar lekker in tenten wonen. Nou, we hebben van de zomer een hele fietstocht gemaakt met tentjes achterop. Heerlijk gekampeerd, door heel Nederland heen, eilanden geweest, eilandhoppen, tentje achterop, heerlijk. We hebben één nacht in een bed and breakfast geslapen en de volgende morgen reden we weg en we zeiden tegen elkaar, dit is niet ons ding hoor, gewoon lekker in een tentje, is veel leuker, vooral met het weer. Hè? Weet je, op een gegeven moment heb je binnen een half uur die tent opgebroken op je fiets en was het klaar. Een huis heb je niet zo gewoon afgebroken hoor. Als hier staat dat Abraham leefde in tenten, dat betekent hij was een vreemdeling hier op aarde. Dat gaat over je houding. Het gaat over uw houding. En wat ik net zei, wat de afgelopen weken zo gebeurd is, dan voel je toch een vreemdeling hier op deze aarde. Met al die dingen die zo tegen de wet in, tegen Gods woord in besloten worden in Den Haag. En dat zal de komende tijd alleen nog maar erger worden. Ik zou eigenlijk willen zeggen, sla je pinnen niet te vast. Maar wees een vreemdeling hier op deze aarde. Wees een Maranatha man. Nog één man uit het Oude Testament. Noach, Abraham. En nog één van de bekendste mannen uit het leven van Israël, Mozes. Mozes, wat lezen we van Mozes? Ook in Hebreeën 11, maar dan vers 26. Misschien vers 24 te beginnen. Hebreeën 11 vers 24. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. En dan komt weer dat laatste woordje. Want, waarom? Hij hield zijn ogen, zijn blik gericht op het einde. De vergelding. Hij wist waar het uiteindelijk naartoe ging. De heerlijkheid van Christus. Wat voor invloed heeft dat gehad op het leven van Mozes? Hij nam de juiste beslissing. Hij zei, het genot van deze wereld, en u moet daar niet te min over denken. Het Egyptisch wereldrijk was een enorm groot wereldrijk. Er waren universiteiten. En het zou best kunnen zijn dat Mozes aan de Nijl een prachtige bungalow had. Met een botenhuis, met al zijn bedienden, met alles erop en eraan. En hij werd door het hele land gezien, misschien wel als de toekomstige heerser van Egypte. De kroonprins. Op een gegeven moment dacht Mozes, maar voor hoe lang? Het gaat allemaal weer voorbij. Hij hield zijn blik gericht op het einde. En toen koos hij ervoor om de smaadheid van Christus te dragen. Dat is een Maranatha christen. De juiste keuzes maken in je leven. Niet kiezen voor al het genot van deze wereld. Maar kiezen voor de smaadheid van Christus. En dan zul je gaan ervaren dat je bij deze wereld niet hoort. Dat je misschien wel een verschoppeling bent in deze wereld. Deze drie mannen uit het Oude Testament laten ons zien wat het betekent om verwachtingsvol in deze wereld te leven. Een heel eenvoudige vraag. Zou u het voorbeeld van deze drie mannen uit het Oude Testament willen volgen? Zou u zo willen zijn als Noach, als Abraham, als Mozes, die uitkijken naar de toekomst? Nou, laten we met elkaar die twee stukjes eens lezen over wat onze toekomst is. Het eerste stukje in Johannes, hoofdstuk 14. Johannes, hoofdstuk 14, een heel bekend stukje. Vers 1 tot en met 3. Daar staat, uw hart wordt niet ontroerd of verontrust, opgeschud. Staat er letterlijk, gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan komt het. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder, en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Wat een toekomst. Hij heeft gezegd, ik kom weer terug, zodat jullie mogen zijn waar ik ben. Klein stukje verder in de brieven van Paulus, in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18, lezen we het volgende. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heren zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin Gods nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaand, vertroost elkaar met deze woorden. Wij willen u niet onkundig laten. Er zijn zoveel broeders en zusters van ons die daar zo onkundig in zijn. Ze weten eigenlijk helemaal niet hoe dat in elkaar steekt. Ik weet nog goed dat ik als een jochie van 9 jaar in Alphen aan den Rijn van mijn huis. Hè, vroeger hadden we wat meer tijd tussen de middag. Nu heb je maar een kleine of een grote pauze van een half uurtje. Continu programma's. Maar dan kon je nog gewoon rustig naar huis een boterham eten. Wij aten zelfs warm. En dan ging je weer naar school. En op school begon de school weer 14:15. En dan ging je door tot 16:00. En ik weet nog goed dat ik kan u de vierkante meters nog aanwijzen in de Van Lennepstraat in Alphen aan den Rijn waar ik liep. Op weg naar school tussen de middag. Het begon veel erger dan nu te onweren. Te hagelen. Het was in de zomer. Het werd donker. Ik dacht, oh jongens, het is zover. Want het was precies die dag dat de Jehovah-getuigen voorspeld dat het de aarde zou vergaan. Ik dacht, nou ben ik te laat. Ik dacht altijd, als het gaat over de komst van de Heer, een harde klap. En je doet je ogen open in de hemel of in de hel. Dat was het voor mij. De jongste dag. De dag des oordeels. En mijn vader, ik ben opgegroeid in een gezin waar mijn vader evangelist was. En als hij sprak over de toekomst, nou, mijn achterste werd altijd helemaal heet. Ik zat altijd te schuiven. Ik vond het maar helemaal niet leuk. En ik wilde liever niet dat hij erover sprak. Nee, liever niet. Totdat je op een gegeven moment gaat ervaren wat nou die toekomst is. Het is niet een harde klap. En je doet je ogen open in de hemel of de hel. Er zijn in de Bijbel 3 hele belangrijke gebeurtenissen die we niet door elkaar moeten halen. Er wordt gesproken over het vergaan van deze aarde. Inderdaad. En er zal een nieuwe hemel, nieuwe aarde zijn. Deze aarde zal door vuur vergaan. Het grote oordeel over deze wereld. Als een tegenpool van wat er gebeurd is bij de zondvloed. Na de zondvloed was er nog dezelfde aarde met dezelfde mens en dezelfde problemen die er waren. Maar als er straks een nieuwe hemel, nieuwe aarde zal zijn, dan zal de gerechtigheid wonen. En dan zal het werkelijk een nieuwe hemel, nieuwe aarde zijn. Wat een vreselijk oordeel zal dat dan zijn. Dat zal komen, inderdaad. Peter zegt het niet voor niets in 2 Petrus. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar er wordt in de Bijbel ook nog over een andere gebeurtenis gesproken. In de Bijbel wordt ook gesproken over een moment waarover Handelingen 1 gaat. Hij zal op dezelfde manier weer terugkomen als jullie hem ten hemel hebben zien varen. Zichtbaar, met de wolken, op de Olijfberg. Met gejuich. Dat is een andere gebeurtenis. Dat is niet dezelfde gebeurtenis. Waarom komt hij dan terug? Om 1000 jaar, staat er in de Bijbel, het Messiaanse Rijk als Messias, om 1000 jaar over deze wereld te gaan regeren. En dat gaat dus vooraf aan het vergaan van deze wereld. We willen u niet onkundig laten wat de Bijbel over zegt. En nou schrijft de Bijbel over nog een ander moment. Niet alleen dat er Jezus als koning hier op aarde komt om zijn heerschappij te aanvaarden en over deze wereld te regeren. Maar er komt nog een moment. Dan komt Jezus niet als koning. Maar dan wordt er in de Bijbel gezegd, dan komt hij als bruidegom. Dan komt hij als hoofd van het lichaam wat hier op aarde is. Dan komt hier Jezus voor zijn gemeente. En Paulus zegt, dit is een mysterie. Dit is een geheimenis. En ook vandaag zijn er heel veel mensen die dat geheimenis niet kennen. moment, wat hier staat, dat wij in een oogwenk, knipper maar een keer met je oog, van deze aarde worden weggenomen. En we voor altijd bij Jezus zullen zijn. Als je die drie momenten, die in de Bijbel duidelijk beschreven staan, niet uit elkaar kunt halen, dan wordt het ene bonk spaghetti. En dan kom je er niet meer uit. Het is heel belangrijk om te weten hoe dit in elkaar steekt. Wat de komst van Jezus betekent voor de gemeente. Als bruidegom. Wat de komst van Jezus betekent voor zijn volk Israël. Als koning. Wat de komst van de Heer betekent voor de ongelovige wereld als rechter. Hoe zal hij voor u komen? Als rechter? Of als redder? Als verlosser die ons komt verlossen van de komende toren zoals er zo mooi in de Bijbel staat. Wat betekent de opname van de gemeente zoals wij die kennen en zoals we dat vanavond gelezen hebben nu voor ons? Als u 1 Thessalonicenzen 4 erbij neemt, dan zijn er drie belangrijke woorden die hier naar voren komen. In de eerste plaats wordt er gesproken over een opstanding op dat moment. In de tweede plaats wordt er gesproken over een verandering. Dat mensen ineens een ander lichaam zullen krijgen. En in de derde plaats wordt er in dit gedeelte gesproken over een wegvoering, een plotseling verdwijnen, een evacuatie. Dit zijn de drie werkwoorden, als het ware, de drie belangrijke thema's die hier behandeld worden als het gaat over de opname van de gemeente. In de eerste plaats staat er, laten we het maar even gaan lezen in vers 14 van 1 Thessalonicenzen 4. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hen. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van de bezuin Gods uit de hemel neerdalen. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Dat is de opstanding. Dus de opname van de gemeente, dat bijzondere moment, begint met het geklank van de bezuin. Weet u dat? Op dit moment zo ongeveer, de rabbijnen in Israël de bezuin blazen. Het is vandaag Rosh Hashanah. En dat is de eerste dag van het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar begint vandaag, vanavond, want de dagen in Israël beginnen 's avonds. Nu begint het nieuwe jaar in Israël. De bezuin die wordt geblazen. Nu, vanavond, misschien wel op dit moment. Het bazuinfeest. En weet je, als je kijkt naar het Pesachfeest, toen Israël het Pesachfeest vierde, is Jezus als het lam van God voor ons gestorven. Precies op dat moment. Toen Israël het Pinksterfeest vierde, werd Gods geest uitgestort en brak het ware Pinksterfeest aan. Het zou toch wel heel mooi zijn als Israël straks de bezuin gaat blazen en het nieuwe jaar breekt aan. Dat straks de bezuinen wereldwijd gaan blazen. En dat Jezus' komst er is. Het is nieuwjaar. De bezuin wordt geblazen. Nou, we hebben hem vandaag nog niet gehoord. Ik heb hem nu nog niet gehoord. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat hij zo ineens klinkt, de bezuin. En als de bezuin zal klinken, en dan hoef je echt niet te denken van wat hoor ik nou, want u hoort hem echt wel hoor. Als de bezuin zal klinken, dan worden zij die in Christus ontslapen zijn, opgewekt. Wie zijn dat, zij die in Christus ontslapen zijn? Nou, zij die in Christus ontslapen zijn, zijn de gelovigen die al gestorven zijn. En eigenlijk gebruik ik het woord gestorven zijn liever niet, want de Bijbel gebruikt altijd het woordje ontslapen. En het woordje ontslapen betekent letterlijk vertaald ja, afwezig. Of ontslapen betekent ontwaken, ontslapen, ontwaken in heerlijkheid. Paulus zegt, als ik mijn lichaam hier af moet leggen, dan neem ik mijn intrek bij de Heer Jezus. En dan ben ik bij hem. Bij hem in het paradijs. Voor altijd? Nee. De lichamen liggen hier nog op aarde. Die zijn hier achtergebleven in het graf. Of in het watergraf. Of misschien wel verbrand. Maar hun stof ligt hier op aarde als restant. En dan gebeurt het grote wonder. Als Jezus straks zijn gemeente op komt nemen, dan staat er, dan komen eerst al die zielen, al die ontslapenen die al bij Jezus zijn, die komen naar beneden met Jezus. Dat staat hier letterlijk. Daar staat in, aan het einde van vers 14, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen. Ze komen met Jezus weer terug. En dan zullen deze zielen zich verenigen met het stof wat hier op aarde gezaaid is. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 15, dat wij als graankorrels in de aarde gezaaid worden. En dat stof dat zal zich verenigen met die ziel, en dan zullen de ontslapenen in een verheerlijkt lichaam opstaan. Dat is toch wat? Waarschijnlijk zullen er heel veel graven opengaan. Serieus zegt, dat gaat eerst gebeuren. En degene die nog op aarde gewoon leven, u en ik, Paulus zegt wij levenden, die rekenden zich er ook bij, wij levenden op aarde, zullen dus niet meer hoeven te sterven, maar zullen in een punt destijds een verheerlijk lichaam krijgen. Nou, als u met dit lichaam door de dampkring gaat, dan blijft er niks van over hoor. Echt niet. Dat redt u nooit. Maar we krijgen een verheerlijk lichaam. Een lichaam wat niet meer afhankelijk is van tijd en ruimte. Een lichaam zoals de Jezus had. Herkenbaar. Hij had zelfs nog de wonden in zijn handen en in zijn voeten. Maar een lichaam wat ook tegelijkertijd zo door dichte deuren naar binnen kon gaan. Want die steen voor het graf had voor de Jezus echt niet weggewenteld te hoeven te worden hoor. Het was alleen een getuigenis. De Jezus had natuurlijk ook gewoon zo uit dat dichte graf op kunnen staan. Maar hij had een verheerlijk lichaam. Een geestelijk lichaam, een lichaam. Ja, wij denken heel vaak als het over de hemel gaat, dat is een soort droomfeestje, een droomwereldje waar allemaal papieren zieltjes rondfladderen. Waar je doorheen kunt prikken. Nee, mensen, de hemel is wel puur echt hoor. En als Lazarus herkend werd. En als Mozes herkend werd. 3000 jaar na zijn overlijden. En als Elia zelfs herkend werd. Ach, we zijn niet allemaal. Als wij straks allemaal verheerlijkt zijn. En we hebben een hemels lichaam gekregen. Denkt u nou echt dat wij allemaal 1,82 zijn, dezelfde kleur haar hebben, hetzelfde gezichtsprofiel hebben en allemaal dezelfde naam hebben? Nou, nee hè. Ik zie hem al zeggen, nee toch. Nee, weet je, er staat in de Bijbel, elke ster verschilt in glans. En weet u hoeveel sterren dat er zijn? Ja, geloof me of geloof me niet, hoeft me niet te geloven. Er zijn astronomen die zonder meer zeggen, er zijn net zoveel sterren in het heelal als zandkorreltjes op aarde. Nou, denk maar eens aan de Sahara. Denk maar aan de stranden. Denk maar aan een handvol zand. En dan staat in de Bijbel, hij roept ze allemaal bij namen. Weet je, dit is zo wonderlijk. Hij heeft inderdaad je haren geteld. En hij weet precies wie je bent. En wij zullen hem gelijk zijn. En samen, de gelovigen die uit de dood opgestaan zijn, en de gelovigen die in één moment veranderd zijn, hun vernederd lichaam afgelegd hebben en een verheerlijk lichaam, geen kunstgebitjes meer, geen kronen, geen gehoorapparaatjes meer, geen brillen meer, geen kunstknieën meer. Een volmaakt lichaam. Gaan we de Heer tegemoet in de lucht. Nou, is dat iets om naar uit te kijken of niet? Ja, toch? Is het iets om voor intenten te leven? Ja, toch? Is het iets voor om aan het werk te gaan? Ja, toch? Dat is onze toekomst. Dat is wat de Bijbel noemt, wat er ook in Handelingen 4 staat, de opstanding vanuit de doden. Dat is wat anders dan de opstanding van de doden. De Bijbel noemt dit de eerste opstanding. Natuurlijk, de geloofsbelijdenis wat in heel veel kerken altijd maar weer beleden, ik geloof in één algemene opstanding, de opstanding der doden. Klinkt misschien heel hoogmoedig, is niet waar. In Openbaring 20 staat heel duidelijk, dit is de eerste opstanding. En die eerste opstanding vindt plaats wanneer Jezus zijn gelovigen van deze wereld weghaalt. De overige doden, staat er in Openbaring, werden niet weder levend. Die worden pas levend aan het einde van het Messiaanse vrederijk. Dat is de opstanding uit de doden. De eerste opstanding, de opstanding ten leven. Niet de opstanding ten oordeel, zoals Johannes 5 zegt. Worden veranderd. Staan op. En dan staat er, en wij worden weggevoerd van deze wereld in een oogwenk. Je kunt het niet navertellen. Zoals Jezus ook verdween. En waar was hij op dat moment? Op hetzelfde moment was hij in het paradijs. Kijk, dat vertelde ik net over, je komt jezelf weer op de rug tegen. Hè? Zo snel. Je ziet jezelf, dit, ja, dit is het goddelijke, wat wij niet kunnen bevatten. In een oogwenk zijn we bij de Heer in de hemel. Dat staat letterlijk hier in het stukje, en wij zullen, er staat in vers 17, wij zullen weggevoerd worden. Harpazai wordt ook wel gebruikt in het Grieks. Dat betekent worden weggerukt uit deze wereld. De Bijbel gebruikt dat woord verschillende keren. U kent waarschijnlijk wel die gelijkenis van de zaaier. En dan komt dat zaad, dat komt op de weg terecht. En dan komen de vogels. En die pikken dat weg. En dan zegt hij Jezus, dat is de vijand die het zaad, het woord van God, wegrooft uit je hart. Dat is hetzelfde woord wat daar gebruikt wordt. Of Paulus die in de kazerne in Jeruzalem gebracht werd omdat de Joden hem wilden verscheuren. Omdat hij Christus beleed. En dan zaten toen zond de overste soldaten om hem midden uit de menigte weg te halen. Staat in Handelingen 24. Ook dat woordje harpazai. Dat bedoelen we daarmee. Dat is de opname van de gemeente. En wij, weet je, er zijn heel veel evangelische gemeenten. En heel veel gevestigde kerken binnen de PKN en Griffemeerde kerken. Die niets van de opname van de gemeente willen of misschien niet even iets weten. En zeggen, ja, dat is een sekte. Terwijl vanaf de vroege kerk en binnen de geschriften van de kerkgeschiedenis vinden we altijd gelovigen die uitkeken naar dit moment dat hij ons tot zich neemt. Het is niet zomaar iets nieuws bedacht. Het is puur Bijbels. Het is de hoop voor de gemeente. Het geheimenis wat straks geopenbaard zal worden. Misschien tot slot ook nog de vraag, maar wanneer kunnen we dat dan verwachten? En wanneer gaat dit gebeuren? Sommige mensen zeggen, nou dat kan pas gebeuren, dat staat in Matthäus. En het evangelie zal over de hele wereld verkondigd worden. En dan zal het einde komen. Dus de Wycliffe Bijbelvertalers zeggen dat wel zal dan 2025 zijn. En anderen zeggen, kijk, de tijd, de dag, het jaar. De Heer Jezus zegt, het is niet te berekenen. En geef je nooit een over, het is nooit te bepalen. De Heer Jezus zei zelf, de dag, wanneer? Alleen de Vader weet het. Moeten wij het dan wel weten? Nee toch. Alleen de Vader weet het. Wat wel heel belangrijk is, dat het moment van de opname van de gemeente al in de tijd van Paulus had plaats kunnen vinden. Want Paulus schaart zich bij de groep wij levenden die achterblijven. Ja toch? Het had toen al plaats kunnen vinden. Dat betekent dat Paulus wist, er hoeft geen enkele profetie daarvoor in vervulling te gaan. Maar juist na de opname van de gemeente gaan er een aantal profetieën in vervulling. Dan zal de antichrist komen. Dan zal die laatste jaarweek van Daniel, dat zal ik nu niet uitleggen, maar pas in vervulling gaan. Dan zal God pas tot zijn doel komen met Israël. Dan zullen er inderdaad beloften nog in vervulling moeten gaan. Maar dat gaat pas plaatsvinden na de opname van de gemeente. En als mensen zeggen, ja, maar die hele wereld moet toch eerst bereikt worden? Zijn er twee dingen die ik wil vertellen daarover. Want als Jezus terugkomt als koning, dan zal Jezus in Jeruzalem gaan regeren en dan zal hij zijn volk Israël uitzenden, staat er in Jesaja 2, om over de hele wereld het koninkrijk van Jezus te proclameren. En dan zal het Joodse volk als het ware overal vertellen, Jezus is koning. Het gaat dan gebeuren. En dat is het evangelie van het koninkrijk. Dat is nu nog niet. We hebben nu het evangelie van genade. Van verlossing. Maar dan wordt pas echt verkondigd, Jezus is koning. Wat is het jammer dat er nu al zoveel kerken zijn die zeggen, ja maar Jezus is nu al koning hier op aarde. Nou, dat is nog niet te zien hoor. Echt niet. Dat gebeurde in de tijd van Jezus ook al. Toen wilden ze ook al met geweld toen al koning maken. Gaat het nu gebeuren? Ze kunnen niet wachten. Terwijl in de Hebreeënbrief staat dat Jezus aan de rechterhand van de Vader zit, wachtende tot dit moment. Weet je, dan komt Jezus terug en dan zal het Joodse volk over de hele wereld vertellen dat hij koning is. En dan staat er, en als iedereen weet dat Jezus koning is, dan zal het. Dan zal Jezus terugkomen. Maar dan zal het einde komen. Welk einde? Van deze wereld. Goed onthouden hoor. Want ze nemen u beet hoor. En dan denk je, zie je, het klopt helemaal niet. Maar het klopt wel. Het klopt als een zwerende vinger. Wanneer zal het gebeuren? Weet je, voor de opname van de gemeente, daar hoeft geen enkele profetie meer voor in vervulling te. Dat kan vanavond plaatsvinden. Dat kan nu plaatsvinden. En de Bijbel roept ons op alle christenen te allen tijden om klaar te zijn om Jezus te ontmoeten. Bent u er klaar voor? Bent u bereid om Jezus te ontmoeten vanavond? Dat je mag weten dat je het eigendom van de Heer bent, door wat Hij voor ons aan het kruis gedaan heeft. Wie wordt er opgenomen? Wie mag daar aan deelnemen, aan die opname van de gemeente? Alleen de supergelovigen? Alleen die zich bewezen hebben als gelovigen? Nou, dat staat heel eenvoudig in de Bijbel. Indien we geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is. Dat is de enige voorwaarde. Is Hij voor jou gestorven? Is Hij voor jou opgestaan? Paulus zegt er mooi, zij die van Christus zijn. Bij zijn komst. Ben je van Christus? Nee, ik vraag niet, ben je van de Baptistenkerk of ben je van de PKN of ben je van de vergadering? Vraag ik helemaal niet. Ben je van Christus? Ben je van Jezus? En als je het eigendom van die Jezus bent, dan word je opgenomen. Hoef je echt niet aan te twijfelen. Dan hoor je erbij. Dan ben je behouden. Wat een dag zal dat zijn. Dat we zo mogen uitkijken naar de komst van Jezus. En nogmaals, laat die Maranatha boodschap, die zo belangrijk is, u niet zomaar afpakken in deze tijd. Want juist in deze tijd zijn de Maranatha christenen zo belangrijk om te laten zien, Jezus komt spoedig terug. En weet je, er zijn zoveel tekenen om ons heen. We hebben het in het ontmoetingshuis in Veenendaal, Veenendaal Oost, regelmatig over. Er zijn zoveel tekenen die wijzen op de spoedige komst van Jezus. Dus we mogen naar hem uitkijken. Vol verwachting blijf ik uitzien. Amen. Zullen we samen gaan danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel dat we stil mochten staan hier bij die geweldige boodschap. Dat we mogen weten, er is geloof, maar ook hoop en liefde. En heel veel mensen die hebben het wel over geloof en over liefde, maar ze kennen de hoop niet meer. Heer Jezus, u bent onze hoop. U bent degene waar we naar uit mogen kijken. U bent degene die ons leven, ons geloofsleven actief maakt. U bent degene die ons geloofsleven inhoudsvol maakt. Zodat we niet willen horen bij deze wereld. U bent degene die ons geloofsleven helpt om de juiste beslissingen te nemen. Zoals Mozes deed, Abraham deed en Noach deed. Heere, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we uit mogen kijken, Heer Jezus, niet naar de komst van de antichrist, aan wie we zullen moeten gehoorzamen en het getal 666 moeten tatoeëren op ons voorhoofd. Heer, daar kijken we niet naar uit. Dat zal de wereld meemaken die op aarde achterblijft. Maar wij kijken uit, Heer Jezus, naar u, Heer Jezus, de verlosser, de bruidegom, het hoofd van het lichaam, om voor altijd bij u te mogen zijn. Om straks met u, Heer Jezus, terug te komen naar deze wereld. Om met u te mogen regeren, 1000 jaar lang. Heer, en uiteindelijk mogen we verwachten dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis? En laat het zo zijn dat er niemand is hier in deze ruimte die met onzekerheid naar huis gaat. Maar dat we heel eenvoudig de Heer Jezus Christus mochten danken voor het kruis, voor dat wat hij voor mij persoonlijk gedaan heeft. Dat hij mijn zonde meenam naar het kruis. En dat ik door het geloof in de Heer Jezus vergeving van zonde, van alle zonde ontvangen heb en eeuwig leven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ja, als u het de preek nog niet begrepen hebt, dan zult u het moeten begrijpen als we lied 490 met elkaar zingen. Want in 490 zingen we de samenvatting van deze preek. Dus laat het maar gaan zingen als het bezuigen schalt des Heren klinkt en Jezus' komst is daar. zullen we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de onuitsprekelijke liefde en kracht en barmhartigheid van zijn Geest, de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen tot het moment waarop de Heer Jezus ons komt halen en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen. We gaan tot slot, en het is goed om dat ook staande te zingen als u dat kunt, 568 zingen, ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. 568. Wel thuis. Er is volgens mij nog koffie. We kunnen nog met elkaar even wat napraten. En een hele goede week toegewenst. God zegen u.